Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
Nou ja, we hebben het er woensdagochtend al even heel kort over gehad. Want toen waren net dinsdagavond de oorspronkelijke plannen van de regering naar buiten gekomen. En die rauwe plannen van de regering, die door Frydenberg dinsdagavond gepresenteerd zijn, zijn deze week verder becommentarieerd door de kranten, maar vooral ook door de oppositie in Canberra. En als je kijkt, eerst maar even sec naar de begroting zelf, zoals die nu voor ligt. Nou ja, weet je, ik kan maar één ding zeggen. Er is absoluut geen terughoudendheid met de uitgaven. Er wordt gewoon heel veel geld uitgegeven. Allemaal zo onder het mom van, we moeten Australië door die COVID-crisis helpen. Het gaat best oké. En de werkloosheid, die gaat wel best wel een beetje de goede kant op. Maar we zijn er nog niet. Dus we moeten geld blijven uitgeven om dit allemaal te kunnen overwinnen. Mm-hmm. Nou, en als je kijkt naar de prioriteiten die nu neergezet zijn, moet ik bij mezelf zeggen, die zijn niet echt COVID-gerelateerd of economie-gerelateerd of baan-gerelateerd. Het gaat met name om het aanpakken van dossiers waar financieel een enorme achterstand op zat. Als je het hebt bijvoorbeeld over de geestelijke gezondheidszorg, dan zijn er ook Royal Commissions over geweest. En daar is iedereen het over eens of je nou van links komt of van rechts komt. Ja, dat er gewoon heel veel achterstallig onderhoud is, dat er heel veel geld bij moet. Dus daar gaat een hele grote bubs geld naartoe. Hetzelfde geldt voor de ouderenzorg. Daar is ook een Royal Commission op geweest. En ook daar wordt gezegd van ja, daar moeten we gewoon meer geld bij doen. Ook dat wordt echt met grote gebaren aangepakt. Huiselijk geweld, ook daar gaat heel veel geld naartoe. Nou ja, en als je het kijkt naar echt COVID-gerelateerd, zijn er wat mij betreft vooral twee dingen die opvallen of die belangrijk zijn. Je gaat naar job training. Ze willen mensen opleiden, met name mensen opleiden voor vakken. Ja, waar je je handen nodig hebt en waar je een opleiding voor nodig hebt. Dus dat willen ze. En geld naar infrastructuur, naar wegen. Want je hebt misschien ook gehoord, er liggen deals met China. Vooral ook in Victoria. En China zou dan voor Victoria wegen en spoorrails en zo gaan bouwen. Ja, daar is een streeptrein, dat vindt men allemaal te eng. En men wil die invloed van China een beetje buiten de deur houden. Nou ja, nu komt de regering zelf met een soort van doekje voor het bloeden richting de andere overheden. Van, weet je, dan betalen wij de infrastructuur. En je ziet dat dat in een crisis ook altijd een beproefd middel is om de economie weer op gang te brengen. Want als je gaat bouwen, dan zwengelt dat de economie ook wel weer aan. Nee, dat zijn eigenlijk de uitgavenkant als je het daarover hebt. Maar eigenlijk is het veel interessanter om te kijken wat we missen. Wie zijn de grote verliezers hiervan? Nou ja, en wat heel erg opvalt is dat er niet of nauwelijks geïnvesteerd wordt in de sociale zekerheid. De gedachte is echt van, nou, we hebben heel lang JobKeeper gehad, maar mensen moeten nu wel langzaam maar zeker weer leren om op eigen benen te staan. Dus dat gaan we echt nu in een rap tempo afbouwen. En de andere is bijvoorbeeld kunst en cultuur. De regering had eerder grote woorden over dat kunst en cultuur zo belangrijk waren. Maar die kunnen niet rekenen op extra geld de komende tijd. En hetzelfde geldt voor klimaat. Je zou verwachten dat ze, als je een nieuwe stap wil maken in de economie, dat je dan ook investeert in het klimaat, in een klimaatneutralere economie. Maar dat is ook niet het geval. Ten slotte, als je het hebt over personen en als je ziet over grote verliezers wat betreft de mensen hier in Australië, dan heb je het toch wel over de mensen die uit het buitenland komen. In eerste plaats de internationale studenten. Ja, weet je, die mogen in ieder geval het komende jaar nog maar mondjesmaat het land in. En dan zie je ook dat hier in Australië programma's worden geschrapt om de taal snel te kunnen leren. Dus daar wordt echt van gezegd van, weet je, daar focussen we ons het komende jaar nog helemaal niet op. En dat geldt ook voor buitenlandse werknemers, mensen die vanuit het buitenland komen en hier al zitten. Tegen hun wordt nu gezegd, je mag pas een beroep doen op sociale zekerheidsgelden, op uitkeringen zo, als jij hier al 4 jaar zit. Dus ze moeten dan in ieder geval nog een tijdje wachten. Dat is een bezuinigingsmaatregel die gebruikt wordt om die andere uitgaven te betalen.
Mm. Hoe heeft de oppositie hier dan op gereageerd?
De oppositieleider Anthony Albanese is afgelopen donderdagavond aan het woord geweest. Die heeft traditioneel zijn tegenantwoord gegeven. En ik moet zeggen, ik was niet heel erg overtuigd van zijn antwoord. Het is ook heel moeilijk. Als een liberal regering opeens heel veel geld gaat uitgeven, terwijl die van nature hoort juist een rechterpartij te hameren op neutrale budgetten en op bezuinigingen. Ja, en het is al van origine altijd een Labour-regering die het geld uitgeeft, dan is dat moeilijk oppositie voeren. Want eigenlijk voert de regering nu het beleid uit Wat Albanese al jaren voor ogen heeft als je het hebt over ouderenzorg, gezondheidszorg en huiselijk geweld en dat soort dingen. Dus wat zie je? Albanese die heeft zich vooral geprofileerd op de sociale woningbouw. Die zegt dat er heel veel extra geld moet komen naar de sociale woningbouw. Er moeten extra huizen komen. En voor de rest zegt hij, ja, heel duidelijk is dit geen COVID-begroting, maar het is een verkiezingsbegroting. Dat laatste ben ik wel met hem eens. Iedereen zit te wachten op de nieuwe verkiezingen. ScoMo, die zal het komende jaar nieuwe verkiezingen uitschrijven. En dat betekent dat deze begroting eigenlijk de begroting is waarmee hij de verkiezingen ingaat. Nou ja, dan moet je toch ook mensen overtuigen. En dan mag je ook wel veel geld uitgeven. Dus net als Albanese zie ik wel deze begroting ook in het licht van de komende verkiezingen.
Mm-hmm. Jij kijkt natuurlijk naar de politieke kant. Heb jij ook opiniestukken van misschien wel de doorsnee Australië gelezen? Hoe wordt het ontvangen onder de mensen?
Nee, over het algemeen, één ding hebben we nog niet benoemd. Het meest opvallende, wat niet in geld op dit moment uit te drukken, maar wat je uit de begroting kan lezen, is dat grenzen pas over een ruime jaar open gaan, verwacht de regering. En dat is eigenlijk het punt dat het meeste in de kritiek in de kranten naar voren komt. Want dat roept toch wel heel veel vragen op. Kijk, het punt is dat de regering eigenlijk verwacht dat het vaccineren nog niet op orde is. En je merkt ook van ze hebben nog geen vertrouwen in het quarantainesysteem zoals dat nu staat. Dat betekent, zolang ze nog geen vertrouwen hebben in het quarantainesysteem en zolang de Australiërs nog niet voldoende gevaccineerd zijn, dat die grenzen gewoon dicht moeten blijven. Nou ja, en men verwacht niet dat dat nu binnen een paar maanden is opgelost. Met andere woorden, die grenzen blijven nog wel dicht. Daar zie je echt een soort van tweespalt in de kranten gaan. Ik was net bij de bakker. En dan heb je het erover. Van, ik word er zelf best verdrietig van. Ik word er heel erg depri van. Dat ik in ieder geval het komende jaar mijn ouders en mijn familie in Nederland nog niet kan opzoeken en nog niet kan zien. Maar je durft dat niet te zeggen bij de bakker. Want ja, je weet dat mensen daar hier toch wel heel erg blij om zijn. Ze voelen zich beschermd. Ze voelen zich, ze vinden dat juist fijn en goed. Dat de buitenwereld nog even geweerd wordt. Maar in de kranten merk je ook heel duidelijk, met name ook vanuit het bedrijfsleven, dat er verzet tegen groeit. Omdat er gezegd wordt, ja weet je, wat wil Australië nou? Willen we een soort, wat noemen ze dan, een heremietstaat worden? Zoals je bijvoorbeeld Noord-Korea dat ook is, Albanië ook. Dat je jezelf heel erg isoleert en afsluit van de buitenwereld. Is het een illusie om het virus buiten de deur te houden? En wat zijn daar dan weer de economische gevolgen van? Het vraagt ook offers, ook economisch, als je de grenzen zo dicht houdt. Mm-hmm. Dus daar merk je wel dat daar vanuit de pers, maar ook vanuit het bedrijfsleven, daar toch wel verzet tegen groeit. Hoe lang hou je het nog vol om die grenzen dicht te houden? En dan zou je zeggen, regering, werk dan als een dolle aan het vaccinatieprogramma. Werk dan als een dolle aan het quarantainesysteem. Dan doe je er tenminste iets aan om die grenzen ook weer open te gooien.
Ja, wat concludeer jij nu als je zo alles hebt gehoord, beide kanten van het verhaal? Is er een conclusie te trekken?
Nou ja, weet je, wat ik je nu geschetst heb, is eigenlijk gewoon een genuanceerd plaatje met de voor's en de tegen's van de hele begroting. Er wordt heel veel geld uitgegeven, maar er zijn ook verliezers, met name de buitenlanders. Dus als je mij vraagt om hier gewoon ja, een beetje recht toe, recht aan en een beetje uit de heup geschoten een conclusie te verbinden, dan zeg ik van dit is een begroting die heel erg voor de Australiërs zelf is geschreven. Het maakt wel heel erg duidelijk dat Australië op dit moment vooral aan zichzelf denkt en de blik heel erg naar binnen heeft gericht nog. Ja. Nou ja, en voor ons als Nederlanders of überhaupt voor mensen die met banden naar de andere kant van de zeeën, is dat soms toch wel pijnlijk om te zien. En als ik dan ook zeg dat het een begroting is die geschreven is met het oog op de verkiezingen die naderen, dan gaat meteen ook de vraag rijzen, wanneer kunnen we de verkiezing verwachten? Nou ja, vanmorgen werd ook een onderzoek bekend naar de populariteit van Scott Morrison. En daaruit blijkt dat hij het op dit moment niet zo heel erg goed doet. 45% van de Australiërs, en dan zijn er over de 3000 Australiërs voor geïnterviewd, die zeggen van, nou, we willen hem eigenlijk helemaal niet. We hebben helemaal geen vertrouwen in hem. Nou ja, dat percentage is nooit heel erg hoog geweest. Maar op zijn top, en dat is nu precies een jaar geleden, toen hij midden in die COVID-crisis zat, toen was de populariteit 62%. Dus het is wel flink aan het dalen. En de reden daarvan is vooral ook dat ze zegt, ja weet je, kennelijk kom je in camera weg met als je iets ergs hebt gedaan. Of als je een vrouw verkracht hebt. En dat wordt niet aangepakt. Dus het gevoel is nu een beetje dat die drama's die we een paar weken geleden hebben besproken. Christian Porter heeft die het hand boven het hoofd gehouden. Hij vergoelijkt allemaal wat er in het parlementshuis is gebeurd. Je merkt nu dat zich ook echt tegen hem aan het keren is.
Ja, en er zullen natuurlijk heel veel mensen zijn die nog steeds met de naweeën te maken hebben van de enorme bosbranden. COVID heeft er natuurlijk achteraan gekomen en daar heeft bijna niemand het meer over. Maar die mensen dat niet vergeten zijn.
Klopt. Want als je kijkt naar het populariteitscijfer van Scott Morrison na de afgelopen bosbranden, dat was januari 2020, toen was zijn populariteit op een absoluut dieptepunt van 22%. Maar 22% van de Australiërs vond eigenlijk dat we Scott Morrison als minister-president zouden moeten hebben. Dat zijn we al bijna helemaal vergeten, want daar kwam die COVID-crisis bovenop. En toen heeft hij zich van zijn bestuurlijke kant kunnen laten zien. Dus toen heeft hij ook aan zijn eigen populariteit kunnen werken. Maar hij komt ook wel van heel diep inderdaad.
Ja, en dat de minister-president ook maar een persoon is die een foutje kan maken, ja, dat bleek ook wel deze week, hè?
Ja, hij heeft in een interview toch wel een kleine uitgeleider gemaakt. Het ging over Taiwan. En hij had het over verhouding van Taiwan met China. En toen zei hij, en dat moet een fout zijn geweest, had hij het over Taiwan als één land met twee systemen. Nou, zo wordt gesproken over Hongkong. Want China heeft Hongkong geannexeerd. Maar China heeft altijd gezegd dat Hongkong wel zijn eigen democratische systeem mag handhaven. Ook al is er op dit moment nu ook wel een beetje discussie over. Maar Taiwan, dat is echt nog een zelfstandig land. En China zou dat graag willen inpikken. En zou daar graag eenzelfde paraplu overheen willen leggen als bij Hongkong. Maar dat is echt niet het geval. Dus als Scott Morrison nou zegt over Taiwan, één land, twee systemen. Dan denk je van, oh, daar maak je toch wel een uitglijder. Ja, dan maak je een fout. En dat is ook heel erg pijnlijk. Want de Taiwanese, die zijn er echt heel erg boos over. Die voelen zich echt nu in de steek gelaten door Scott Morrison. Nou, hij heeft zelf bij hoge en laag beweerd dat hij geen fout heeft gemaakt. Maar zijn woordvoerders hebben gezegd, ja, nee, de minister-president die dacht dat het over Hongkong ging, vandaar.
Ah.
Dus hij probeert zich een beetje eruit te redden. Maar het is natuurlijk wel echt heel pijnlijk.
Maar verder geen diplomatieke gevolgen.
Nee, op dit moment niet. Het is gewoon even een uitglijder.
Ja, kan de beste gebeuren, maar wel pijnlijk inderdaad.
Ja.
Ja. Vorige week hadden we het over Gladys Berejiklian, de premier van New South Wales, die heel cool reageerde op een nieuw COVID-geval. We zijn een week verder. Ze hebben nog steeds niet de persoon kunnen vinden die twee mensen die positief getest waren besmet moet hebben.
Ja.
Maar verder lijkt het hier wel weer onder controle.
Ja, die uitbraak waar we het vorige week over hadden, die is goed onder controle. Daar hoor je verder weinig meer van. Maar politiek heeft ze het eventjes niet al te makkelijk. Want van de week heeft ze weer een parlementslid moeten missen. Die werd beschuldigd van sexual harassment en die moest het veld ruimen. Dat gebeurt nu in al die staten links en rechts. Parlementariërs worden langs een meetlat gelegd. En dan merk je toch wel dat er dingen in het verleden zijn gebeurd die gewoon niet door de beugels konden. Dus hij is weg en bovendien is de premier ook haar meerderheid in het parlement kwijt. Er is een ander parlementslid dat is naar de crossbench gegaan, dus die is onafhankelijk geworden. En nu heeft ze geen meerderheid meer in het parlement. Nou, we zagen datzelfde al gebeuren in Tasmanië. Daar verloor de premier ook zijn meerderheid en die heeft toen hals over kop een nieuwe verkiezing uitgeroepen, omdat hij die meerderheid graag wil hebben. Dus de vraag is of Berejiklian, die nu op de toppen van haar populariteit zit, nu ook een verkiezing gaat uitroepen.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.